Ik ga in dit uur met drie mensen praten. Allereerst hebben we dadelijk contact met Esther Noordermeer. Ze is auteur van het boek De Hemelse Voedselbanken. Met haar ga ik praten over wat de Bijbel zegt over het voedsel dat wij elke dag nuttigen. En of dat op een goede manier gebeurt. En of wij daar op een goede manier ook mee omgaan. Aan de telefoon heb ik Esther Noordermeer. Zij is auteur van het boek De Hemelse Voedselbank. En ze neemt de lezer van haar boek mee op reis door de Bijbel. En dan niet zomaar op een reis langs wetenswaardigheden of langs allerlei feiten. Maar ze neemt ons mee langs gedeelten die verband houden met voeding. En die worden chronologisch beschreven. En indien mogelijk zoveel mogelijk van geestelijk en praktisch vertaald naar vandaag. Mevrouw Noordermeer, goedemiddag. Voordat ik alles ga vertellen over uw boek. Dat lijkt me veel leuker om dat met u zelf te bespreken. Hartelijk welkom bij ons in dit speciale themauur wat in het teken van eten staat.
Goedemiddag, dankjewel dat ik welkom ben.
Een boek wat u dan eigenlijk de titel meegeeft, een woord voedselbank. En dat kennen we dan toch eigenlijk meer als een instantie die je helpt in nood. Maar zo is uw boek niet bedoeld, hè? Of toch wel?
Nou, de titel is wel heel bewust natuurlijk gekozen.
Ja.
En inderdaad, een voedselbank is een instantie waar wij moeten aankloppen.
Ja.
Als we, hoe zou ik het zeggen, als we uit genade moeten leven.
Ja. Precies.
En in die zin heb ik de link wel gelegd, want in het boek beschrijf ik van ja, stel nou eens dat je het niet zelf voor het zeggen had.
Ja.
En je moest aankloppen bij de Hemelse Voedselbank en afwachten wat voor pakket, doos of tas er voor jou klaarstaat.
Wat zou je dan krijgen?
Wat zou er dan in zitten?
Ja, ja, ja.
En daarom is het wel op die trant wel bedoeld, de Hemelse Voedselbank. Wat heeft de hemel voor ons klaarstaan als wij uit genade moesten leven?
Even ter achtergrond, u hebt biologie gestudeerd en u runt samen met uw man een melkveehouderij. Dus u zit midden in de, laat ik zeggen, de voedselvoorziening. Hoe bent u op het spoor gekomen om uzelf die vraag te stellen? Want eerlijk gezegd, de Bijbel wordt natuurlijk vaak voor allerlei theologie gebruikt. En voor theologische debatten en discussies. Maar niet zozeer misschien met dit soort hele praktische dingen als wat leg ik op mijn bord.
Ja, dit is inderdaad een praktische vraag. En dat heeft met onze manier van kerk zijn te maken. Wij hechten natuurlijk als kerk heel erg aan ons geestelijk behoud, hè? Aan ons zielenheil.
Ja.
En wij zijn niet zo praktisch bezig. En wij beschouwen de Bijbel ook echt als een boek die ons brengt naar het eeuwig heil. Terwijl vanuit het Jodendom in feite het Oude Testament ook echt als een praktisch boek wordt gezien. Dus het is ook de manier waarop je naar de Bijbel kijkt. En ik heb door de jaren intussen dan geleerd om de Bijbel echt te bevragen.
Ja,
je bevraagt de Bijbel ook op hele praktische onderwerpen.
Van ik wil eten of ik ga eten of ik moet eten kopen en hoe doe ik dat dan? En zo stelt
ja,
u eigenlijk
het gaat eigenlijk
u
ook uit van de gedachte van de aarde is van God.
Ja.
Mijn lichaam is van God.
Ja.
Mijn arbeid is van God. Wij werken wel hard. Dat is natuurlijk wel zo. Dat is in de melkveehouderij, maar dat geldt voor ieder die toch beseft dat hij voor God werkt.
Ja.
Maar als mijn arbeid niet omgezet kan worden in voedsel, ja, dan kan ik werken wat ik wil, maar ik heb voedsel nodig.
Ja.
Ja, het is eigenlijk die afhankelijkheid van God. Als mijn lichaam van God is, als de aarde van God is die het voedsel voortbrengt.
Ja.
En als hij ook de wetmatigheden heeft gemaakt. Hè, een zaad ontkiemt en er ontstaat een plant. En uit die plant kunnen wij voedingsstoffen halen. Dat zijn wetmatigheden die hij heeft gemaakt. Ja, dan zal hij er ook wel van alles over te zeggen hebben.
Ja.
Die insteek.
U bent dus eigenlijk via de Joodse wortel van ons geloof bij die vragen terechtgekomen eigenlijk, als ik het goed begrijp.
Nou, het is eigenlijk andersom.
Okay.
Ik ben ontzettend geïnteresseerd in de Bijbel.
Ja.
En dat zijn natuurlijk velen met mij.
Ja.
Maar ik heb geleerd om de Bijbel te bevragen. Om vragen eraan te stellen. En via die weg ben ik uitgekomen bij het Hebreeuws denken.
Ja.
Dat is nog weer wat anders als de Joodse wortels van ons geloof, hoor. Want het Jodendom heeft natuurlijk veel meer wetten nog over voedsel dan dat je die terug kan vinden in de Bijbel.
Ja, precies. Dat is een
er is een enorm verschil tussen.
Ja, ja. En u zegt de Hebreeuwse wortels, dat zijn eigenlijk meer de Bijbelse wortels.
Ja, want als ik de Joodse keuken, die heeft bijvoorbeeld ook heel ver doorgevoerd de scheiding van zuivel en vlees, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En er zijn veel meer voedselwetten in de Joodse gebruiken dan dat je die in de Bijbel tegenkomt. En ik ben met name geïnteresseerd in wat ik in de Bijbel tegenkom.
Nou, dat zijn in ieder geval in de Torah, in de eerste 5 boeken van Mozes, zijn dat heel veel wat wij dan kennen als de spijswetten. Waarom geeft God die eigenlijk, volgens u?
Ja, omdat God het beste met ons voor heeft. Dat is eigenlijk heel algemeen beantwoord. De spijswetten die zie ik als, sowieso geldt dat voor heel Gods wetgeving, als pro-life.
Okay.
Hij heeft het leven geschapen en hij heeft eigenlijk een soort handboek bij dat leven gegeven. En dat handboek is pro-life, om dat leven te ondersteunen. En dat is de diepste achtergrond van alle wetgeving die God geeft in de eerste 5 boeken, de Torah. Dus dat is eigenlijk de basis ervan.
Ja, ja, ja. Nou gebruikt u dat moeilijke woord Torah. Is het dan eigenlijk niet zo dat dit spijswetten zijn die gewoon voor zijn volk, voor Israël bedoeld zijn en niet zozeer voor Germanen zoals wij?
Nou, dat is inderdaad een gedachte waarom het ook heel lang heeft geduurd dat christenen ook naar de voedselwetten zijn gaan kijken. Want die gedachte heeft überhaupt gemaakt dat christenen heel weinig met de eerste 5 boeken van de Bijbel doen.
Ja, klopt.
Maar dat is een gedachte waarvan ik erachter ben gekomen dat die niet klopt. Gods wet, er zijn inderdaad gedeeltes in die wetgeving die alleen maar nationaal toegepast kunnen worden, als een hele natie dat doet. Maar er zijn ook grote gedeeltes die wel gewoon toegepast kunnen worden. En zonder dat wij dat weten, zijn er heel veel dingen in onze samenleving, in onze wetgevend gedeelte van de samenleving, die eigenlijk nog berusten op de Torah. Ja. Alleen wij zijn ons als Nederlanders daar helemaal niet zo van bekend.
Nee.
Vorige week was het programma op tv Nederland van Boven.
Ja.
Of nee, Onzichtbaar Nederland.
Ja.
Dat is een heel interessante serie over de geschiedenis van Nederland. En daar gaven ze een verslag van de ontwikkeling in de behandeling van ziekten.
Mm-hmm.
En de pest was er daar bijvoorbeeld één van.
Ja.
En dan zie je dat bijvoorbeeld het in quarantaine zetten van mensen die ziek zijn, of die met schepen aankomen en 40 dagen afwachten, 40 dagen quarantaine, dat is toegepast in onze geschiedenis. En dat zijn echt principes die gewoon uit de Torah kwamen. Dat ontdekten ze op een gegeven moment.
Ja, precies. Ja.
En dat geldt denk ik voor heel veel dingen.
Wat natuurlijk ook nogal eens een gedachte is geweest, zeker in de kerk, was dat met de komst van de Heer Jezus. Dat is het nieuwe verbond, dus het oude verbond, het Oude Testament is vooral oud en voorbij.
Ja, en daar zijn ook heel veel teksten natuurlijk, vooral van Paulus' hand, zijn aan te wijzen. Hè? De wet is verouderd, de wet is tot Christus, we zijn niet meer onder de wet, we zijn vrij van de wet. En, de wet is aan het kruis genageld, zelfs die tekst hoor je wel eens.
Yeah.
En dat zijn inderdaad reacties die ik heel erg op dit boek heb gekregen.
Ja, oké. Okay.
En naar aanleiding van die vele reacties en die vele teksten heb ik eigenlijk een vervolg op dit boek geschreven. En dat is Vrij van de Wet, vraagteken.
Okay.
En daar ga ik in op al die teksten van ja, maar ze staan wel in het Nieuwe Testament. De wet is tot Christus. Wat wordt daar dan wel mee bedoeld als ik dan zou zeggen dat de voedselwetten nog steeds actueel zijn?
Ja, precies. Okay.
En ik denk dat al die teksten die Paulus aanhaalt wel degelijk een betekenis hebben, maar dat wij ze geïnterpreteerd hebben vanuit de bril die we al op hebben.
Ja. En welke bril hebben we
op? Snap je? Dus je kijkt al met de bril van nou, het Oude Testament, het Oude Verbond is voorbij. Dus je gaat al die teksten ook bekijken met die bril. En ik geef wel toe dat het Oude Verbond voorbij is. Dat in die zin dat dus de offers niet meer gebracht hoeven te worden tot vergeving van zonde. Omdat het volmaakte offer gebracht is.
Ja.
Dat beleid ik. Maar de pro-life wetgeving die God in de Torah heeft gelegd, die blijft volgens mij van kracht.
Okay.
Ik neem even dat voorbeeld van de kadaververbranding. Dat hebben wij hier in Nederland. Hè? Wij moeten kadavers allemaal verbranden.
Ja.
Dat hebben we ontdekt, want als je kadavers niet verbrandt, dan ben je dus eigenlijk gewoon risicovol bezig.
Ja.
Nou, wij hebben tot op de dag van vandaag hebben wij die miltvuurbosjes. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
Nee.
Dat is uit de tijd in Nederland dat wij kadavers wel begroeven in de grond.
Ja.
En dan werden daar planten opgezet ter waarschuwing. En dat worden nog die miltvuurbosjes genoemd.
Okay.
Nou, als je dan de Torah daarop naslaat, zij moesten altijd alle kadavers verbranden, ja, bijvoorbeeld.
Ja, okay.
Nu weten wij dat dat gewoon het allerslimste is wat een volk kan doen. Maar wij hebben dat door scha en schande moeten ontdekken.
Want mildvuur,
dat zijn
is een
echt
hele
zoveel dingen die God al had voorzien.
Ja, want het mildvuur is natuurlijk een hele gevaarlijke besmettelijke ziekte.
Ja, dat is diezelfde ziekte waar die poederbrieven destijds over waren. Ja. Dat is mildvuur. Ja. Ja, dat is echt heel gevaarlijk. En dat wordt met name door kadavers die niet verbrand worden,
mm-hmm,
wordt dat vastgehouden. Ja, en de Torah geeft gewoon al de opdracht, kadavers moet je verbranden.
Ja. Ja.
En het is zelfs nog mooier, want degene die dat kadaver verbrandt,
ja,
die moet zijn kleren wisselen. Dus dat zijn die wisselcabines die wij ook kennen in het bedrijfsleven.
Ja.
Die moet zijn kleren wisselen voordat hij weer in de gemeenschap mag.
Okay.
Omdat dat ook nog eens via kleding en inademing overgedragen kan worden. Dus zelfs daar heeft God een maatregel voor.
Ja.
Dat is gewoon prachtig.
Dit programma gaat over eten. En daar hou ik van. En dan denk ik, dan is het wel toch wel erg jammer dat we niet meer aan een lekkere carbonade mogen zitten. En het is ook jammer, ik ben gek op mosselen, dat zeedieren zonder schubben, dat mag niet meer. Dat is wel jammer, mevrouw Noordermeer.
Ja, ja, je bent wel bij de pit, want je zegt dat mag niet meer.
Mm-hmm.
En als ik lezingen geef over rein, onrein, dan zeg ik ook altijd, als het niet van binnenuit komt, het verlangen om dit te doen, dan kun je er direct mee stoppen. Want je moet op een punt komen dat je zegt, hey, ik wil dit niet meer.
Niet, ik
en dat
mag
is echt
meer,
heel wat anders.
Ik
zal het ook nooit als iets brengen van, nou, dit is een gebod van God en dat wordt je opgelegd. Want dan ben je dus eigenlijk aan wetticisme bezig. Maar je krijgt van binnenuit het verlangen dit te doen of je krijgt het niet.
Okay.
En niemand heeft mij dit ooit verteld, maar ik heb van binnenuit het verlangen gekregen om mij aan deze voedingsvoorschriften te gaan houden. En niemand heeft mij dat verteld. En ik denk wel dat dat is waardoor iets ook, als het beklijft in je hart, dan ben je ook bereid dat te doen. Ja, en persoonlijk mis je er, weet je, Gods keuzemenu is zo breed, want er zijn heel veel dieren die wij mogen eten, maar daar doen wij niks mee.
Okay.
Omdat het gewoon niet in de schappen ligt. Dus wij worden in feite veel meer beperkt door wat het aanbod is in de supermarkten, dan dat Gods keuze ons beperkt.
Okay. Okay. Kunt u ons even een klein tipje van die sluier oplichten, waar u inmiddels achter hebt gekeken? Wat is er kwalijk aan mosselen? Want u zei net, u beschrijft een aantal dingen. Hè? God heeft dat voorzien. Heeft daarover, met eerbied gezegd, heeft daarover nagedacht en heeft dat regelgeving meegegeven.
Ja. Ja, God heeft, ik moet op voorhand zeggen, niet altijd ontdekken wij wat Gods motivatie is geweest.
Okay.
Niet altijd. Soms zien we daar inderdaad een tipje van. Maar God kan zoveel stappen vooruitkijken.
Ja.
Denk aan een schaakbord. Hè, hoeveel stappen jij vooruit kan denken. Of aan dominostenen.
Ja.
Je geeft één tikje en 100 stenen later is er nog steeds een gevolg. Dus God kan zoveel stappen vooruitdenken dat wij niet altijd de zin ergens van inzien. Omdat ons intellect eigenlijk dat niet bevatten kan. Dus er is ook een stuk vertrouwen van, ja, God kijkt zo ver vooruit. Hij zal wel weten waarom het een of het ander wel en niet mag. Maar in het geval van mosselen, heb je natuurlijk, als je die in hun natuurlijk milieu eet, een mossel is een waterzuiveraar. Dat is ook zijn functie.
Ja.
Daarom heeft God hem ook gemaakt. Hij mag het water zuiveren. Mosselen die bijvoorbeeld bij de uitgang van een riool worden uitgezet, die hebben al dat ze een stuk water enorm zuiveren voordat dat in de gewone zuivering kom.
Ja, ja, ja.
Dus dat is hun eigenschap. Dat betekent dat zij behoorlijke accumulatie van gifstoffen in hun lichaam hebben. Dat is hun natuur. Daar zijn zij voor bedoeld. En dat is ook een van de redenen waarom je een mossel niet moet eten als die in zijn natuurlijk milieu zit. Want dan doet hij wat hij moet doen.
Ja.
Zuiveren.
Ja.
Vandaar dat de meeste mosselkwekers, kwekerijen, gewoon echt opletten dat ze in schoon en zuiver water groeien, omdat eigenlijk wij dat ook weten, dat een mossel in schoon water moet opgroeien, omdat die anders gifstoffen verzamelt.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Even één ding nog, mevrouw Noordermeer. Beïnvloedt onze overvloed eigenlijk ons geestelijk leven eigenlijk? Want zaten we even aan te denken hier op de redactie. Van het is natuurlijk, wij leven in een ontzettende overvloed. We krijgen natuurlijk ook allerlei berichtgeving binnen over delen van de wereld waar het momenteel veel minder is. Dan hebben we de feestdagen en dan doen we het nog eens dunnetjes. We eten bijna voor een heel jaar. Beïnvloedt dat ons ook in geestelijk opzicht, denkt u?
Ik denk dat dat het hele verhaal van de mensheid is, maar ook het hele verhaal van het volk van Israël. Op het moment dat zij in het beloofde land komen met al de overvloed die daar is, ja, dan waarschuwt Mozes ze al, als je daar bent straks en je hebt overvloed, vergeet dan niet aan uw God te denken. Het maakt ons zo ontzettend onafhankelijk, want wij menen toch echt dat als wij hard werken, dat wij dan vanzelf wel voedsel hebben. Ik ben ooit eens in een land geweest waar gewoon de ik had geld zat bij me, want ik was toerist.
Ja.
Ik had geld zat bij me, maar de winkels waren leeg. Dus ik kon met mijn geld niks. Dus ja, de overvloed maakt, en omdat de winkels vol liggen, dat wij ons niet afhankelijk van God ervaren. Ja. En het zou soms misschien wel eens goed zijn als de winkelschappen, ja, dat je dus geld hebt wat je gewoon niet kan uitgeven, want het is er niet.
Nee. Om dan eens te beseffen, oh ja, we waren afhankelijk van iemand.
Ja, en ik denk ook dat de hele basis is van van een gelovige. Een gelovige die beseft gewoon dat zijn arbeid is afhankelijk van God. Het land, het voedsel wat groeit op het land, dat geeft God. Ons lichaam heeft hij gemaakt. Elke cel in mijn lichaam heeft hij in die zin ontworpen dat hij ook met het voedsel iets kan doen. En als je beseft eigenlijk dat alles van God is, dan heeft hij waarschijnlijk ook iets te zeggen over wat ik in dat lichaam stop. Want hij heeft ook die wetmatigheden van dat lichaam gemaakt.
Helder, zo kregen wij een totaal ander gesprek over eten dan misschien menig luisteraar dacht. Mevrouw Noordermeer, ik dank u vriendelijk voor uw bijdrage aan dit programma. Het eerste boek waar het allemaal mee begon was De Hemelse Voedselbank. En daarna is er nog een ander boek gekomen. En hoe heette dat ook alweer?
Dat heet Vrij van de Wet, vraagteken.
Vraagteken.
Vrij van de Wet.
Vrij van de Wet. Nou,
vraagteken.
Mensen die nu op een ander been zijn gezet en denken, verdraaid, daar heb ik nooit bij stilgestaan, ik wil er meer over lezen, dat kan. De Hemelse Voedselbank of het boek Vrij van de Wet, vraagteken. Mevrouw Noordermeer, nogmaals dank en ik wens u veel zegen op het uitdragen van dit deel van de Bijbelse boodschap.
Ik dank u wel.
Dank u wel.
En een goed programma verder.
Dank
hoor.
U wel. Dag.